Ja, ik wil vanavond met u spreken over een onderwerp waar ik een paar maanden geleden een lezing over heb gehouden in, ook op een SRA-avond in Andel. Daar zitten er wat minder, maar het is ook fijn dat het daar ook gestart is en dat daar toch ook regelmatig lezingen worden gehouden en toch ook meer mensen komen. Een paar maanden geleden heb ik in Andel deze lezing gehouden over de zekerheid van het geloof. Ben je zeker? Mag je nou weten dat je deel hebt aan het volbrachte werk van de Heer Jezus? Daar zal het vanavond dus over gaan. Ik wil eerst een paar versen lezen uit de schrift en ook uit de Dordtse leerregels. We beginnen bij Romeinen 8. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Vervolgens wil ik wat lezen uit de Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk. Paragrafen 9 en 10. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 9 en paragraaf 10. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn, en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonde en het eeuwige leven. Paragraaf 10. En diensvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn, eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken, en zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, als ook dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. En tenslotte, uit de Dordtse leerregels de verwerping, dat is één bladzijde verder, hoofdstuk 5, de verwerping, en daarvan ook paragraaf 5. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de verwerping, paragraaf 5, en daar staat dit. Ze verwerpen dus, onze vaderen verwerpen, die leren dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in het leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. En dan komt de argumentatie, want door deze leer wordt de vaste troost der ware gelovigen in dit leven weggenomen en de twijfeling der pausgezinden in de kerk weder ingevoerd. Terwijl de Heilige Schrift deze zekerheid telkens afleidt, niet uit een bijzondere en buitengewone openbaring, maar uit de eigen merktekenen der kinderen Gods, en uit de zeer standvastige beloften van God. Inzonderheid de apostel Paulus, Geen schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. En ook Johannes, die zijn geboden bewaard blijft in hem en hij in deze. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover. Beste mensen, vrienden, ik zet boven de lezing van vanavond, bent u verzekerd, bent u zeker, ben jij zeker? En ik heb 4 punten die ik wil gaan overdenken. Ten eerste, de zekerheid van het geloof is schriftuurlijk. Ten tweede, de zekerheid is mogelijk. Ten derde, die zekerheid is erg belangrijk. En ten vierde, de zekerheid is heel persoonlijk. Ben jij zeker? Het is ten eerste schriftuurlijk, ten tweede mogelijk, ten derde belangrijk en ten vierde persoonlijk. En laat ik beginnen met een inleidend voorbeeld. Het is nog niet zo heel lang geleden dat er in de kranten, staat het trouwens regelmatig in, bomaanslagen, maar het is nog niet zo heel lang geleden dat er in de krant stond dat er in Afghanistan een samenkomst gehouden werd van christenen. Een kerkdienst werd er belegd. En dat er tijdens die kerkdienst een bomaanslag werd gepleegd door extreme moslimfundamentalisten. En als je bedenkt hoe dat daar aan toegegaan is, je gaat naar de kerk, je bidt, je luistert naar de preek, er wordt gezongen en opeens een bomaanslag en er vielen doden. En toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, stel je nou eens voor dat ook vanavond, we zijn opgekomen, dat er nou vanavond op dit hervormd centrum, dit gebouw, dat op dit gebouw een bom zou vallen. Een aanslag zal worden gepleegd. Hoeveel van ons zouden dan zeker weten dat ze op het moment dat je getroffen wordt dodelijk, dat je op datzelfde ogenblik bij de Heere Jezus in de hemelse heerlijkheid zult zijn. Wie weet dat zeker? Een ander voorbeeld. Stel je voor dat er nou vanavond, dat ik voor een klas zou staan, en in die klas zou de helft uit onze gezindte komen, reformatorische, en de andere helft zou uit de evangelische kringen komen. En dan zou ik nou diezelfde vraag stellen. Stel je voor dat er op onze klas een bom zou vallen. En dat je dus ter plekke van de een op het andere moment in de eeuwigheid zult zijn. Wie zal er dan zeker zijn dat hij bij de Heere mag wezen? En dan denk ik dat je grote kans hebt dat de helft van de vingers omhoog gaan. Namelijk degene die uit de evangelische kringen komen, die zijn eigenlijk veel vrijmoediger en veel vlotter en spontaner om te zeggen, ja, ik ben een kind van God. En soms zeggen ze nog bij halleluja, amen, prijs de Heer. En de andere helft van de klas, die dus bestaat uit reformatorische scholieren, die zou de vingers omlaag houden. Geen vrijmoedigheid, geen heilszekerheid. En misschien na een lang gesprek, ja, dat is zo teer, dominee, een onderwerp waar je moeizaam over spreekt. En dan zou ik nou vanavond als het ware met een zwaard, want de Bijbel is een zwaard, dat is ook gezegd. Als zou ik het zwaard van Gods woord, de punt van het zwaard, van het woord van God, als het ware op je hart zetten. En ik zou persoonlijk aan jou vragen, ben je nou buiten of binnen? Ben je nou behouden of weet je het nog niet? Ben je nu veilig of twijfel je nog? Wat zou jij dan zeggen? Nou, dan gaat het vanavond over zekerheid. Niet zozeer geloofzekerheid, want geloof is altijd zeker. Maar meer de zekerheid in de gelovige, heilszekerheid. Mag ik zeker weten dat als ik sterf, ik bij de Heere zal zijn. Eerste gedachte, het is schriftuurlijk. We moeten altijd maar weer terug naar wat zegt de Bijbel nou. Eerbiedig leren luisteren, vragend om de Heilige Geest, Heere, laat mij zien wat u bedoelt. Vaak moeten er eerst heel veel brillen af, willen we nou werkelijk doordringen tot de betekenis, de eenvoudige betekenis van wat de Heere bedoelt. We hebben het zojuist gezongen. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ruil die spreekt vaak in zijn prediking. In de geschriften spreekt hij over een childlike faith. Een kinderlijk geloof. Heere, bekeer mij tot de eenvoud van uw woord en uw evangelie. Nou, dan moeten we eerst terug naar de schrift, naar de bron, de reine bron. En wat zegt dan de Heilige Schrift? Dat de zekerheid van de behoudenis, de vergeving van de zonde en het eeuwige leven, dat bestaat. Zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Job die zegt, ik weet, mijn verlosser, hij leeft. David zegt in Psalm 23 niet, let op de woorden, hij zegt niet, ik ben een schaap. Hij zegt niet, ik ben een kind van God. Hij zegt, ik mag wel zeggen, de Heere is mijn herder. Dan zeg je wel hetzelfde, maar je zegt toch iets anders eigenlijk. Je zegt het anders. Je bedoelt hetzelfde, maar je zegt het anders. In het Nieuwe Testament, Paulus, ik ben verzekerd. Ik weet in wie ik heb geloofd, zegt hij. Thomas, mijn Heere en mijn God. Of ik denk aan Petrus in de gevangenis. Handelingen 12. Herodes heeft hem in de gevangenis gezet en hij weet de volgende dag dan wordt zijn hoofd eraf gehakt. En hij slaapt heerlijk tussen twee soldaten. En dan vraag je je af bij jezelf eens het lees. Je kent het vanuit de kinderbijbels al eigenlijk. Maar stel je voor dat ik daar nou zou liggen. En ik zou weten, het is de laatste nacht van mijn leven. Morgen word ik terechtgesteld. Morgen wordt het eeuwigheid. Stel je voor dat jij zou weten. Het is vannacht de laatste nacht van je leven. En morgen ben je in de hemel. Of je zal in de eeuwige rampzaligheid neerzinken. Zou je dan lekker slapen? Zou je dan gerust kunnen slapen? Zou je dan weten, al hakken ze mijn hoofd eraf. Dan gaat mijn ziel naar boven. Door genade. Petrus sliep gerust omdat hij zekerheid had. In de Bijbel wordt nergens gesproken over onzekerheid of iets vaags. En dat is zo heerlijk, zo uniek van het christelijk geloof. Want mensen, de moslims kennen dat niet. Als je de Koran, als je daarover leest, dan zie je dat een moslim in principe geen geloofszekerheid heeft dat hij na zijn sterven, dat het goed zit. Wij zijn het in Nederland ook kwijtgeraakt. Maarten Hart, een ex-kerkganger, die erin opgevoed is, maar er een schop tegen gegeven. Maarten Hart zegt, de zekerheid van het geloof heb ik ingeruild voor de zekerheid van de dood. Eén ding weet ik, dat ik dood ga. Dat is voor mij zeker en de rest niet. De katholieken, die wij nog wel wat hebben zo in het Brabantse, die katholieken kennen ook geen geloofszekerheid, behalve als er een hele bijzondere, buitengewone openbaring aan jou heeft plaatsgevonden. Alleen verzekering op grond van een aparte openbaring. Misschien zijn wij wat roomser dan wij willen toegeven. Wie wacht op een bijzondere openbaring, veracht het woord van God. Dat hebben we gelezen in de Duitse leerregels. En de Joden, het Joodse volk, ja, hebben het eigenlijk ook niet. In de voorbereiding voor deze lezing, toen las ik een treffende uitspraak van Rabbi Akiba. Nou, dat zal de meeste niks zeggen, maar dat was een hele beroemde rabbijn, zo in de eerste eeuwen. Rabbi Akiba, die lag op zijn sterfbed. En hij huilde. En hij had heel veel aanhangers. En op een gegeven moment vroegen die aanhangers, zijn discipelen, zijn volgelingen, zeg Rabbi, waarom huilt u nou? En toen zei Rabbi Akiba op zijn sterfbed, ik zie twee wegen voor mij. Een weg ten leven naar de hof van Eden en een weg naar de hel. En ik weet niet op welke van de twee wegen ik mij bevind. En nou ik, waar bevind ik mij nu op? Ben ik nou zeker van mijn zaligheid? Nee, ik weet dat niet zeker, dominee. Ik weet wel zeker dat er vanavond toch wel veel zijn. Dit onderwerp hebt u niet voor het eerst gehoord en het zal ook niet voor het laatst te horen zijn. Het is telkens zo goed om weer bepaald te worden. Waar sta ik nu? Waar ben ik? Wie ben ik? Hoe ben ik? En waar reis ik heen? Of weet ik niet waar ik naartoe reis? Misschien zijn er ook wel vanavond die zeggen, ik ben eigenlijk bang, dominee, dat ik eigenlijk nooit die zekerheid krijg. Want als ik nou kijk in mijn eigen gemeente of in mijn eigen kerkgenootschap, of ik kijk eens om me heen, dan zijn er zomaar bitter weinig die kunnen getuigen van de hoop die in hen is. En zou ik dan even aankomen te zeggen, ik ben een kind van God of de Heere is mijn herder? Ik ben bang dat ik het in mijn leven nooit zal bereiken. En daarom zijn wij vaak gereformeerd in onze belijdenis, maar rooms of joods in de praktijk. Twijfel. En twijfel is in de Bijbel geen bewijs van ernst of van echtheid. Het is bij ons een feit, ook in mijn praktijk, in mijn pastoraat, in mijn huisbezoeken, dat er meer gemis is dan bezit. Het is niet met een Paulus, ik weet, uitroepteken, in wie ik heb geloofd. Maar het is meer, wie weet, vraagteken. Ik hoop het en verder kom je niet. Goed oppassen, netjes leven, naar de kerk gaan, wel je Bijbeltje lezen, wel bidden. Je hebt nog deze avond, ben je gekomen, je hebt het ervoor over. Maar als ik nou met het zwaard van het woord op jouw hart zou zeggen, ben je nou behouden of niet? Dan weet je het niet. En je wacht eigenlijk maar af. Want vanavond hoor je dit, en je hebt wel eens een brochure gelezen, dan las je dat weer. En zondags hoorde je weer eens wat anders. Ik wacht maar af. En ik hoop dat straks de hemelpoort voor mij open gaat. En anders. Weet je wat nog erger is? Als zekerheid van het heil verdacht wordt gemaakt. Dat is heel onschriftuurlijk. Als er mensen zijn die getuigen van de hoop die in hen is, door genade mogen zeggen dat ze kinderen van God geworden zijn, een hemelse vader hebben, door de Heer Jezus Christus behouden zijn, dat dat verdacht wordt gemaakt. Dat je dan eigenlijk wordt gezien als iemand die zichzelf bedriegt of verwaant. En het is helemaal erg als mensen jou verdacht maken die zelf die zekerheid niet hebben. Dan is het vaak ook een beetje jaloezie en afgunst. Die het zelf niet ervaren en zelf niet weten. Het is opvallend dat niet alleen de schrift het leert, maar dat ook onze reformatorische beleidnisgeschriften, maar ook onze vaderen, die hebben daarop gehamerd. Ik denk aan de opsteller van de catechismus, Olevianus. Die moest ook sterven en hij lag ook op zijn sterfbed. En er werd aan hem gevraagd, Olevianus, ben je nou nog steeds zeker van datgene wat je in je leven aan andere mensen altijd hebt voorgehouden? En hij zei certissimus, hij zegt, ik ben er zekerder van dan zeker. Het is voor mij absoluut zeker. Ook nu het voor mij eeuwigheid wordt. Ook Calvijn, ik noem maar wat, om het te staven, om het te bevestigen, om te ondersteunen. Ook Calvijn heeft gezegd, ons geloof betekent niets als wij niet vast verzekerd houden dat Christus de onze is. En de Vader ons in Jezus Christus genadig is. Niets is schadelijker en verderfelijker dan de scholastieke leer, dat wil zeggen de Roomse leer van de onzekerheid van het heil. Het is dus schriftuurlijk, ik hoop dat je daarvan overtuigd bent, dat dat het niveau is waarop de Heere jou wil halen, trekken, zetten, brengen. Op een niveau dat je met een verzondigd verleden door de Heere Jezus een genadig heden krijgt. En ook een stralende toekomst. Dat je niet alleen gegrond bent op het fundament van het volbrachte werk van Christus, maar dat je ook een raam hebt, een uitzicht, een blij vooruitzicht. Dat als ik het tijdelijke met het eeuwige zal verwisselen, dat ik mag weten voor eeuwig bij de Heere te mogen wonen. Het is schriftuurlijk. We moeten niet zeggen dat het niet bestaat omdat het niet schriftuurlijk is, omdat het bijna niet voorkomt. Het staat in de schrift overvloedig. Nou, tweede gedachte, het is mogelijk. Ja, hoe is het dan mogelijk? Nou, laat ik beginnen met een woord van Luther. Hij zegt, onze theologie, mijn leer, mijn theologie geeft zekerheid. Omdat ze van onszelf ons van onszelf wegtrekt en dat ze ons stelt buiten onszelf. Zodat we niet op onze krachten, op ons geweten, op ons gevoel, op mijn eigen persoon, op mijn werken steunt, maar op de belofte van een God die niet liegen kan. Hij zegt, weet je waarom mijn theologie, mijn leer die ik uit de schrift heb mogen zien, waarom die leer zo zeker is? Ik leer de zekerheid van het geloof, omdat die mensen wegtrekt bij zichzelf vandaan en werpt op een God die niet liegen kan, in zijn Zoon Jezus Christus. Laat ik een voorbeeld noemen. Eigenlijk vind ik dat, ik heb er natuurlijk ook veel over gelezen en veel over nagedacht. Eigenlijk vind ik dat het allerbeste voorbeeld wat ik ooit gelezen heb. En als je dat voorbeeld snapt, ik hoop dat je dan al hoop duidelijk wordt van wat nou de schriftuurlijke leer is van de zekerheid van het heil. Weet je waar de grond voor jouw zekerheid nu ligt? die ligt nou in het woord van de levende God. En dan wil ik een voorbeeld gaan noemen. Ik hoop dat je snapt. En dan ga ik met jullie terug naar de tijd dat Israël in Egypte slavendienst moest verrichten. Daar lagen ze gebukt bij tichelstenen neer in Egypte. En je weet de geschiedenis, de 10 plagen. En op een gegeven moment komt dan die laatste plaag. De dood van alle eerstgeborenen van Egypte, maar ook van de Israëlieten, van mensen en beesten. Maar dan was er een middel waardoor de eerstgeborene onder de Joden kon worden beveiligd. Nou, ik zie in mijn gedachten die slavenhuisjes in het land Gozen, de provincie in Egypte. Hoe was nou zo'n eerstgeboren zoon, hoe was die nou veilig? Niet door een diep besef van zonde, van schuld, niet door wat hij allemaal ervaren of ondervonden had, niet doordat hij dagen en nachten gebeden heeft, o God, wilt u me alsjeblieft sparen dat ik niet zal sterven, daardoor niet. Maar de Heere had gezegd, als ik het bloed zie, wij hoeven het nog ineens te zien, maar als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Een Jood, een eerstgeboren zoon die binnen was, die was veilig door het bloed van het lam. En hij was er zeker van, kon er zeker van zijn, doordat de Heere gezegd had, als ik het bloed zie, ga ik voorbij. Door het woord van God. Omdat God doet wat hij zegt, op grond van wat Christus gedaan heeft. Daarom kan hij voorbij gaan. Nou komt het. In mijn gedachten zie ik 2 slavenhuisjes in het land Egypte, in de provincie Gozen. 2 Joodse gezinnen. Een vader, een moeder en een oudste zoon. En beide die gaan naar buiten met hun vader om het bloed aan te brengen op de deurpost en de bovendorpel. De jongens gaan met hun vader mee naar buiten en hebben gezien hoe het bloed op de deurpost gestreken werd. En dan gaan ze naar binnen en dan komt de laatste nacht. En dan moet je eens letten in die beide huizen, zo mijn gedachten, hè. Wat een verschil tussen die beide jongens. Ze hebben hetzelfde gezien. Die vaders hebben hetzelfde gedaan. Die jongens hebben hetzelfde gezien. Er is bloed aan de deur. En nou het verschil tussen die beide jongens. In het ene huisje zit een jongen, een oudste zoon. Hij is ontzettend zenuwachtig. Hij heeft angst. En die angst die wordt groter naarmate het middernacht wordt. Want op de middernacht zal de verderfengel voorbij gaan. En hij vraagt telkens weer aan zijn vader, hebben we dat bloed er nou wel goed opgesmit? Zou de verderfengel het misschien niet over het hoofd zien, want dan zal ik alsnog moeten sterven. Vader, zou het wel echt waar zijn wat God gezegd heeft, dat hij voorbij gaat? Want als het niet waar is, dan zal ik toch nog omkomen. Ik ben bang dat ik me bedrieg. En hij wordt zenuwachtig en zenuwachtig en angstig en is in spanning en... En nou het tweede huisje. Daar zit ook een jongen. En die is zo rustig. Die gaat lekker slapen nadat hij het paasmaal heeft gegeten. Want hij weet, God heeft gezegd, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En ik kan vertrouwen op het woord van God, want God liegt niet. Ja maar, zeg ik tegen die andere jongen, weet je wel, vannacht, dan komt de verderfengel. En dan zal het erop aankomen, jongen, dan zal het erop aankomen of je gespaard zal worden of niet. En stel je voor dat je je nou eens bedriegt. En die jongen zegt, ja, maar ik blijf leven. En ik vraag, hoe weet jij dat jij blijft leven? Ja, maar ik blijf leven. Weet je hoe ik dat weet? Omdat God het gezegd heeft. Omdat de Heere gezegd heeft, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En het bloed is aan de deurpost en God garandeert mij in zijn woord. Hij heeft gezegd, ik ga voorbij. Daarom kan ik rustig en lekker gaan slapen, want morgenochtend zal ik gewoon wakker worden. Nou, ziet u dat voor u? Nou, ik heb een vraag aan jullie, aan u, aan jullie. Welke van die 2 jongetjes is nou het veiligst? Nou ja, weet je wie het veiligst is? Alle 2. Alle 2 zijn ze even veilig. Want hun veiligheid hing niet af van het gevoel van binnen. Hun veiligheid hing af van het schuilen achter het bloed van het lam. En daar waren ze alle twee achter. Ze waren alle twee even veilig. Tweede vraag. Wie van die twee jongens heeft nu de meeste zekerheid? Ja, nou zie je verschil. Die eerste niet. Die was zenuwachtig. Die tweede wel. Waarom was die zeker? Omdat hij rustig op het woord van God vertrouwde. Omdat hij geloof had in datgene wat God gezegd had. En ik nog een vraag. Veilig? Alle twee even veilig. Zeker? De een niet, de ander wel. Wie was nou het gelukkigst? En dan gaan weer de wegen uiteen. Die eerste was niet gelukkig, die was niet blij, die was bang. En die tweede? Die tweede die was wel gelukkig, die was wel blij. Hoe meer, dat is heel belangrijk, hoe meer vertrouwen op het woord van God, hoe meer vreugde. Want vreugde is een gevolg van het vertrouwen in het woord van God. Nou, ik hoop dat je dit vat. Die ene jongen die had 1000 vragen en angsten en problemen. En die maakte het eigenlijk zo ingewikkeld. En die andere jongen, die vertrouwde rustig op wat de Heere gezegd had. Als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En God liegt niet. Ik hou hem aan zijn woord. Dus de zekerheid, die hangt niet af van jouw gevoelens en ervaringen en bevindingen. Waarom was die ene jongen blij? Omdat hij zeker was. En waarom was hij zeker? Omdat hij het geloofde wat God gezegd had. Weet je waar je veiligheid van afhangt? Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Waar hang je veiligheid van af? Dat hangt maar van één ding af. Niet of je dat voelt of niet. Je veiligheid hangt af. Je persoonlijke behoudenis hangt af van of je schuilt achter het bloed van de Heer Jezus. Dat is de allereerste vraag die ik op je hart wil drukken. En ik hoop dat je vanavond niet vrijblijvend gekomen bent, maar dat het mag gaan klemmen. Ben ik nu achter dat bloed van Jezus? Of ben ik er nou niet achter? Buiten of binnen? De veiligheid hangt af van het schuilen achter het bloed van het lam. En waar hangt de zekerheid van af? Nou, de zekerheid is een gevolg van het geloof dat je mag hechten aan wat God gezegd heeft. En waar hangt nou je blijdschap vanaf? Je blijdschap hangt af, dat is eigenlijk een gevolg van de zekerheid van het geloof. Hoe meer je eenvoudig de Heere vertrouwt op zijn woord, hoe geruster en hoe gelukkiger je bent. Als je dat voorbeeld gevat hebt, dan zie je dat er dus ook een verschil kan zijn tussen je kan wel veilig zijn en toch niet zeker zijn. Dat eerste jongen is ook veilig, maar het was niet zeker, het was ook niet blij. Je kan dus behouden zijn en toch niet blij. Waar hangt dat nou vanaf? Nou, dat heb ik met je voorgelezen uit de Dordtse leerregels. De zekerheid, zeggen de Dordtse leerregels, je bent verzekerd naar de mate van het geloof. Omdat dat tweede jongetje zo vertrouwen mocht op wat God gezegd had, daarom was hij zeker. Nou is er in de kerkgeschiedenis altijd weer een bepaalde lijn geweest. De reformatoren die hebben dat dicht bij elkaar gehouden, geloof en zekerheid. Maar de nadere reformatoren die hebben meer gezegd van ja, de gelovige, die kan ook wel zwak zijn zonder dat hij echt zeker is. Het zwakste geloof schuilt achter het bloed van de Heer Jezus. Het kleinste geloof dat klemt zich vast aan Golgotha's kruis. En toch, je kan behouden zijn en toch niet blij. Veilig, zonder verzekerd te zijn. Niet dat dat nou de bedoeling is. Nee, want je doet er eigenlijk de Heere wel verdriet mee. Want de Heer had het toch gezegd en daar twijfel je eigenlijk aan. Durf er daar niet helemaal aan toe te vertrouwen. Geloof en zekerheid. Je moet ze nooit scheiden. Calvijn zegt het zijn tweelingen. Het horen bij elkaar. Maar ja, ook met een tweeling is het zo. Er wordt er door eentje als eerste geboren, dat is geloof. En het tweede dat hij direct opvolgt, of dat kan ook wel eens wat duren, maar het zijn eigenlijk tweelingen. De tweede is dan dat de zekerheid, je mag het nooit scheiden. Een zwak geloof is eigenlijk een ongezond geloof. En een verzekerd geloof is een gezond
geloof.
Hoe komt het nou dat er zoveel zijn, ook kinderen van God, die wederom geboren zijn, die zich oprecht tot de Heer hebben gewend, die toch maar blijven twijfelen? Hoeveel zijn er niet? Ik heb het pas geleden een keer in de preek gezegd in mijn eigen gemeente, maar ik ben al bijna 12 jaar dominee. En mag ik predikant zijn? En in al die 12 jaar heb ik al heel wat begrafenissen gehad. En ik heb ook kinderen van God mogen begraven. En ik zal je eerlijk zeggen, dat ik eigenlijk nog nooit iemand op zijn sterfbed heb ontmoet, die nou juichend en getuigend is heen gegaan. Ik heb wel kinderen van God begraven. Kinderen van God die gestorven zijn, maar dat ze nou, ja, vrijmoedig, getuigend, zingend, blijmoedig heen zijn gegaan. Zoals McChain stierf met zijn handen omhoog, met een hemelse glimlach op zijn gezicht. Dat heb ik nog nooit. Hoe komt dat, dat er zoveel met een schemertoestand naar de hemel gaan? Hoe komt het dat zekerheid zo zeldzaam is? Hellenbroek, ik noem maar wat. Hellenbroek zegt, kunnen en moeten gelovigen verzekerd zijn? In de oprechtheid van hun geloof. Ze kunnen, zegt hij, en ze moeten. Ze moeten. Dat is noodzakelijk. Hoe komt het toch dat er zoveel zijn die uiteindelijk ernstig en serieus zijn. En het er nauw mee nemen met de Heer en een gebedsleven hebben. En toch, als ik nou straks voor de Heer moet verschijnen, dan weet ik niet of hij me aanneemt of dat ik verworpen zal worden. Nou, dan ga ik naar de andere kant toe. Natuurlijk, het is waar, er zijn weinig verzekerden. Er zijn meer bekommerden. En er zijn er misschien nog meer onbekommerde mensen. Dat is misschien helemaal erg. Als je helemaal niet wakker ligt, of als je helemaal niet bezorgd bent, of bezig bent, of werkzaamheden hebt, of misschien wel worstelingen met die vraag van, waar sta ik nou? Binnen of buiten? Behouden of verloren? Misschien moet ik me daar nog veel meer zorgen over maken. Maar goed, dat zou ik misschien zeggen in een ander gezelschap, ik weet het niet. Mensen die onbekommerd zijn, die zeggen, nou, het is wel in orde. Ik ben zelf verzekerd. Vrede, geen gevaar. Die eigenlijk met een Jezus op hun lippen, maar niet in hun hart. Als onkunde reizen naar de eeuwigheid. En straks door Veerman ijdele hoop worden overgezet. En niet binnengelaten worden. Dat is helemaal erg. Hoe kan je nou weten dat die zekerheid van het geloof, dat het nou echt is? Nou, Thomas Watson, ja, die oudvaders, dat is toch ook wat. Het is niet de bron hoor, maar het zijn wel mooie heldere stroompjes soms. Watson zegt, veren gaan omhoog en goud dat zinkt. Met andere woorden, een zelfverzekerde, ja, die gaat omhoog. Daar zit geen ootmoed in, geen nederigheid. Maar het goud van de zekerheid van het geloof, dat houdt de mens laag bij de grond. En roemt in Christus, maar niet in zichzelf. Ja, ik heb eens een keer een boek gelezen van over Rabbi Duncan. Prachtig mooi boek. En dat was ook zo'n tobber eigenlijk, een twijfelaar. En soms brak het door. Er was een professor, die kende ik weet niet hoeveel talen, maar hij was soms jaloers op mensen die zo'n eenvoudig geloof hadden. En Rabbi Duncan, een Schotse professor, een godzalige man, hij zei, ik sta niet argwanend tegenover oudere christenen die niet verzekerd zijn. Dat kan, we houden het toch niet blij. Hij zegt, ik sta ook niet argwanend tegenover jonge bekeerde gelovigen die wel verzekerd zijn. Dat kan. Als oude christen niet verzekerd en als jonge gelovigen wel verzekerd. Hij zegt, daar sta ik helemaal niet argwanend tegenover. Hij zegt, maar ik sta wel argwanend tegenover een verzekering en een grote blijdschap die zonder enig teken van gebrokenheid en van verslagenheid van het hart is. Dat is een zin om over na te denken, zeg. Hij zegt, ik ben geen keurmeester hoor. Hij keurt dat niet af zoals wij dat zo gauw doen. Van achter allemaal licht, dat is allemaal niks. Die bedriegen zichzelf voor de eeuwigheid en nee, hij keurt het allemaal niet af. Hij zegt, ik ben geen keurmeester. Hij zegt, maar ik zet wel een vraagteken als de ootmoed en de vernedering helemaal ontbreken. Dan is het maar oppervlakkig gepraat, waar de diepte van het ware werk van God in gemist wordt. Nou, dat is de andere kant dus. Hè? Dus daar wil ik ook tegen waarschuwen. Oppervlakkig van, ik geloof, ik heb Jezus aangenomen. En ik geloof dat hij voor mij gestorven is. En ik hou van de Heere Jezus en voor de rest leef ik voor mezelf in de praktijk. Dat is maar oppervlakkig gepraat. Christus over je lippen, maar niet in je hart. Maar aan de andere kant blijft het toch wel een feit dat er onzekerheid is. Hoe komt dat? Nou, dat kan ook komen door een schrale prediking. Dat kan. Waar de prediking wel beschrijvend is, maar niet voedend. Dat kan. Hoeft niet zo te zijn. Dat kan, zeg ik. Kijk, het kan best zo zijn dat in jouw gemeente mensenzielen worden bekeerd, wederom geboren worden. Maar als een kind geboren wordt, dan moet het ook goed gebakerd worden. Want als het niet goed gebakerd wordt, dan komt er een scheef groei. Dan wordt het gebrekkig, dan wordt het nooit een volwassen christen zoals God het bedoeld heeft. Dan is er geen opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Waar de kruisverdiensten van de heiland en het geloof in hem van de zondaar, de genade van God, zonder de werken van de mens, waar dat niet op de ereplaats staat, daar is de bakerplaats, de bakermat gebrekkig. Het kan ook zo zijn, gewoon in je persoonlijk leven, dat je wel het fundament hebt, als ik je vraag, dan zeg je van ja, toch Jezus en zijn verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En toch durf je niet te zeggen, blijf eruit zich dat bestrijden. Misschien komt dat wel door gewoon een slordig leven. De zon schijnt wel, de zon des heils, de zon der gerechtigheid Christus, alleen een slordig leven, ja, is vaak als een wolk. Een wolk tussen ons en de zon en dat geeft schaduw. En dat maakt dat je donker en koud blijft in je ziel. En dan blijft de zekerheid uit. Dat kan ook in de zomertijd zo zijn. Ik zal nooit vergeten, in mijn eerste gemeente in Goudswaard was er een vrouw. En die zei, dominee, ik ben zo bang voor een zomergeloof en voor een wintergeloof. Nou, ik snapte wat ze bedoelde. Een wintergeloof van, ja, in de winter dan heb je catechisatie en dan heb je vervolgcatechisatie, dan heb je bijbellezing. En ja, dan is er zoveel te doen en dan kan je eigenlijk, dan kan je naar de kerk en door de week kan je je voeden en vrouwenvereniging, mannenvereniging. Je kan zoveel manieren kan je voorbereiden en bezig zijn met de Bijbel. Maar in de zomertijd, vooral in de zomervakantie, ja, dan ligt alles stil en zo en dan, ja, dan is het ook allemaal een beetje slapjes en dan verslap je zelf ook in je stille tijd, in je verborgen zoeken van de Heere. En ja, dan moet je aan het eind van de zomervakantie moet je zeggen van ja, als ik nou terugkijk, ja, nou had ik zoveel tijd over, maar wat heb ik nou eigenlijk voor de Heere over gehad? In de winter dan hobbelt het allemaal mee, je hebt je voorbereiding, een wintergeloof en een zomergeloof dat eigenlijk maar op een heel laag pitje staat. Een slordig leven kan als een wolk zijn tussen jou en de zonde der gerechtigheid en je in het donker doen blijven. Nou, derde. Dat is de belangrijkheid ervan. De schriftuurlijkheid hebben we gezien. Het is echt naar de Bijbel. We hebben de mogelijkheid gezien. Dat de grond van de zekerheid ligt in het woord van God. Ben je veilig achter het bloed van het lam? Ben je zeker? Door geloof te hechten aan het woord van God. En dan word je ook gelukkig. Hoe meer ik geloof mag hechten aan het woord van God. Hoe gelukkiger en geruster ik ben. Nu de derde gedachte. De belangrijkheid van die heilszekerheid. We moeten dus niet tevreden zijn, beste mensen, met een vage hoop. Je voel je eigenlijk te goed voor de hel. Maar je vreest dat je straks niet in de hemel komt. Sta erna, zegt de schrift. Als gelovige. Je mag niet rusten in, ik hoop dat het goed komt. Volle zekerheid heeft alles te maken met de volledige overgave aan de Heere, restloos. En als je dan de zekerheid krijgt, ja, wat schiet ik daar dan mee op, dominee? Wat is daar het nut van, het voordeel van? Nou, heel wat. Ik zal er eens een paar opnoemen. Ten eerste, als er zekerheid in je ziel neerdaalt, dat geeft zoveel blijdschap. Voor jezelf. Dat zie je aan je, dat merk je aan mensen. Dat geeft als het ware aan je ogen een bepaalde schittering en een glans van blijdschap. Als Gods goedheid je toestraalt. Als je de stralen van Gods liefde in je ziel mag
voelen. Dan zijn die stralen van Gods liefde als het ware als een brandglas. En dan gaat jouw hart in liefde voor de Here ontvonken. Dan kan je hem pas echt loven. We hebben nou gezongen, God heb ik lief. God heb ik lief. Hij redt mij keer op keer, dat zing je wel. Maar iemand die verzekerd is, kan het echt zingen met het mij erbij. Dan kan je de Here pas echt loven. Dan kan je zeggen, o Zoon van God, u die mij hebt lief gehad. Misschien kom jij niet verder van, hij heeft zijn volk lief gehad. En dat is waar, maar hoor jij daar nou bij? Je kan wel zeggen wat de Heer allemaal gedaan heeft voor zijn volk, maar dat gaat over het volk, maar nu jij. Iemand die verzekerd mag zijn, die mag zeggen, gij hebt mij lief gehad. Dan kan je de Heer pas echt loven, voor zijn genade aan mij betoond. En zolang je nog in de twijfelfase zit, dan is het aarzelend en met onzekerheid en misschien ook wel somber en vrees. Ik kan hem eigenlijk niet goed prijzen, want ik weet eigenlijk niet of het nou ook voor mij is. Je spreekt over hen en zij en over het volk, niet over mij en wij. Nou, het geeft dus blijdschap. Zekerheid geeft blijdschap. Ook voor mij, niet alleen anderen. Ten tweede, als er een zekerheid in het hart is, beste mensen, in je leven, dan ben je pas echt dienstbaar voor God. Dan word je ook ijverig. Er zijn er ook in onze gemeente die ook meegewerkt hebben aan de vakantie Bijbelweek en zo. Hè? In veel gemeentes is dat, kinderevangelisatiewerk, zo in de laatste week van de vakantie. En dat is mooi werk als je daarvoor opgeeft. Of in Bunde bijvoorbeeld, daar kan je ook meedoen. Mooi werk. Maar als je eigenlijk zelf niet zeker bent van je aandeel in Christus. En is jouw vragen afgevuurd. Ja, dan sta je eigenlijk een beetje met een mond vol tanden. Ja, ik hoop het. Ik was eens een keer bij een onkerkelijke meneer, een paar jaar geleden. En die had longkanker. En die moest ik begeleiden. En op een gegeven moment, in het ziekenhuis terecht, in de bos. En op een gegeven moment, de laatste keer dat ik bij hem was. Dat vergeet je niet meer, hè. Laatste keer dat ik bij hem was. Aardige vent. Eerlijk, goud eerlijk, maar ja, wereld. En op een gegeven moment zat ik de laatste keer bij hem. Ik zei, meneer, weet u nou waar u naartoe gaat? Hij zei, nee, jij wel. Jij wel. Dat zei hij ervoor. En als je dan als dominee zegt, ik hoop het. Dat maakt geen goede indruk. Dan is het ja of nee. En op goede grond. Je bent voor God zo dienstbaar. Want je kan getuigen van de hoop die in je is. Als er vrees is, dan is er geen goede drijfveer om de Heere te dienen. Maar liefde en zekerheid wel. Als er geen zekerheid is en ze vragen je ergens voor. Stel je voor, je moet leiding geven aan bijvoorbeeld een jeugdclub of zo. In jouw gemeente. Je moet leiding geven. Je wordt gevraagd als voor de zondagsschool of zo. En je hebt zelf geen zekerheid van het geloof. Wat doe je daar dan? Wat doe je daar dan? Hoe kan je nou verwachten dat de kinderen in de Heer Jezus zullen geloven als je het zelf eigenlijk ook maar amper, twijfel. Twijfel is eigenlijk wantrouwen. Je durft je nog niet helemaal aan de Heer toe te vertrouwen. Dus je verdenkt hem eigenlijk nog. Als er geen zekerheid is, kan je eigenlijk de Heer niet echt dienen in zijn koninkrijk. Dan ben je vaak zo bang als een muis. Je zou wel in je holletje willen kruipen, als het ware. Want als ze nou echt lastige vragen gaan stellen, dan stotter ik maar een beetje. Maar als je zekerheid van je zaligheid mag hebben, dan maakt de Heer je zo vrijmoedig als een leeuw. En dan ben je niet alleen dienstbaar in het koninkrijk van God, niet alleen blijdschap in je hart, maar weet je, dan krijg je ook, dan kan je ook iets uitstralen naar een ander, naar de naaste, naar de medemens. Wat ben je dan een goed voorbeeld van een christen, wat een christen bedoelt, wat de Heere bedoelt dat een christen zal zijn. Als je maar met een gesloten mond altijd over de wereld gaat, en je hebt eigenlijk geen vrijmoedigheid om over de Heere te spreken, dan zegt de wereld, dan zegt het dorp, dan zegt de stad waar je woont en leeft, die zegt van, nou, als dat nou een christen is, dan hoef ik dat eigenlijk helemaal niet. Daar gaat niks van uit, die somber, het is alleen maar buitenkant. Dan zien ze niet dat je wat te vertellen hebt. Dat God dienen ten diepste vrolijkheid en vreugde is. Een veroordeelde die moet zijn hoofd laten hangen. Maar iemand die vrijgesproken is, die mag zijn hoofd opheffen. En die mag blijmoedig getuigen. Ik ben verlost. Ook al heeft het de dood van mijn heiland gekost. Dan mag je getuigen hoe goed God is. En hoe zoet zijn liefde is. Ja, dan ben je tot zegen ook voor de naaste. En zekerheid geeft ook heel veel tevredenheid. Want dan kunnen ze alles van je afpakken. Hè? Maar als die zekerheid leeft in je hart. Al heb je dan je beste vriend verloren. God is jouw vader in de hemel. En al haat de wereld je. Al haat de wereld je. God heeft me lief. En al heb je aardse verliezen. Je hebt een hemelse schat. En al heb je geen mens. Je hebt wel een trooster in je hart. De Heilige Geest. En al stormt het in je leven. Je hebt vaders zoon aan boord. Als God voor je is. Wie zal dan tegen je zijn? Word je er nou niet heilig? Ja. Krijg je er nou geen zin in om dat te mogen kennen? Die zekerheid van het geloof. Die zekerheid van de zaligheid. Nog iets. Als je dit korte poosje dat je op aarde leeft, en ook ik. Dat korte poosje dat je op aarde bent. Als je dan dit aardse leven gaat verlaten. Dan wordt het dal van de schaduw des doods verlicht. Verlicht. Dan geeft het nog wel schaduw, maar je ziet het licht. Het is niet uitzichtloos zoals Rabbi Akiba. Dan kan je met Petrus gerust slapen van zere trouwbewust. Of je nou wakker wordt of niet. Of je nou nog een heleboel dagen of nog één dag te leven hebt. Al hakken ze je hoofd eraf of niet. Maar mijn ziel mag dan naar boven. Daardoor konden de martelaren sterven, juichend. De Heere haalt de doodsvrees weg bij de zekerheid van het heil. Dan is de dood zonder verschrikking. En de Heere geeft dat ik er eens getuige van mag zijn in mijn gemeente. Wat zou dat een uitstraling hebben op kinderen en kleinkinderen? Wat zou dat ook een getuigenis zijn dat de Heere echt leeft? Dat we met een levende Jezus te maken heeft, die ook zijn kinderen, niet alleen in een schemertoestand, maar die zijn kinderen ook met volle zeilen in de haven van de hemel kan doen belanden. Ja, als je zeker bent, dominee, dan word je zeker ook zorgeloos. Nee, dat niet. Iemand die zeker is van zijn aandeel in Christus, wordt nooit zorgeloos. Dan is het niet van God. Dan maakt de duivel je dat wijs. Iemand die zeker mag zijn van zijn aandeel in Christus. De oudvaders zeggen dat is als een juweel. Daar ben je heel zuinig op. Kijk uit dat je het niet verliest. Kijk uit dat je het niet verliest. Laat je het niet ontnemen, want dat kan. Iemand kan de zekerheid ook weer kwijtraken. Je kan je juweeltjes kwijtraken. Je kan je juwelen kwijt. De zaligheid kan je niet meer kwijtraken. David zegt in Psalm 51 na zijn zonde. Hij zegt, Heere geef mij weder. Dan zegt hij niet het heil, want dat had hij. Dan kon niemand hem ontroven. Hij zegt, Heere geef mij weder de vreugde, de zekerheid, de blijdschap van uw heil. Hij was zijn vreugde kwijt. Hij was zijn blijdschap kwijt. De zaligheid kunnen ze je nooit ontnemen, maar de zekerheid wel. Zie je hoe belangrijk het is om zeker te zijn? Van jezelf? Om nuttig te zijn en vruchtbaar in de dienst van God. Om naar een ander wat te mogen betekenen. Om gerust te zijn in de omstandigheden van het leven. Ook als het sterven wordt. Ook als er een ziekte zich openbaart. Het maakt niet zorgeloos. Nee, als je zekerheid van de zaligheid mag bezitten. Mensen, dan is er ook wel eens een heimwee in je hart. De zekerheid is als een ring. Je kan die ring niet. Je kan die ring verliezen. Dat kan. Je kan de ring verliezen. Je kan niet zeker zijn en toch veilig zijn. Maar die ring, dat is als het ware een onderpand dat je zegt van ja, een zichtbaar teken. Die ring van de zekerheid, als je daarnaar kijkt, dan komt er een verlangen als verloofde naar de bruiloft. Naar de bruiloft. Ik wenste wel dat ik nou voor altijd mag zijn bij die heiland die mij gekocht heeft. Mij doemwaardige zondaar. En dan mag ik zeker zijn dat de hemel op mij wacht. Dat de Heere op mij wacht. Nou, vierde, dat is laatste. Vierde. Dat is persoonlijk, dat is een beetje de toepassing voor vanavond. Nou is het persoonlijk. Nog één keer. Het zwaard van het woord van God. Ik zet de punt op je hart. Wat is het nou voor jou? Je hebt er al verschillende keren wat over gehoord. Misschien wel verschillende keren een lezing over gehoord. Maar waar sta je nou zelf? niet vrijblijvend luisteren. Laat de klem gevoeld worden. Er moet toch antwoord komen.
Nou, hoe kan ik nou persoonlijk die zekerheid ontvangen, beste mensen?
Geloven, dat is kennen, toestemmen en vertrouwen. Vertrouwen. Drie dingen over dat persoonlijke verzekerd worden. Paulus zegt, we hebben het gelezen in Romeinen 8, ik ben verzekerd.
Ja, maar hoe wist hij dat dan? Hoe wist hij dat dan?
Nou, de kanttekeningen, die zeggen iets heel moois. De kanttekeningen zeggen bij dat woord, ik ben verzekerd. Die zeggen, of, lees ook, overreed. Ik ben overreed, ik ben overtuigd. Namelijk, zeggen de kanttekeningen, door de belofte van het evangelie aan alle gelovigen. Dus hoe was Paulus nou verzekerd? Door die ontmoeting op de weg naar Damascus. Door dat licht uit de hemel, door die bijzondere openbaring. Nee, zeggen de kanttekeningen, die verzekerdheid die lag in de belofte van het evangelie. In die betrouwbare belofte van God. En dat hebben we nou ook gelezen door zijn leerregels. Dat zou je eigenlijk nog een keer na moeten lezen. Zo mooi. De remonstranten, maar ook de katholieken, die zeiden, het moet bijzonder, het moet apart, het moet buitengewoon. En dan pas kan je wat vertellen. Nee, zeggen ze, zeggen onze vaderen, het is door die zeer standvastige belofte van de Heer. Dat belovende, die belovende God. Het kussen waarop je je hoofd kan neerleggen. Het kussen waarop je gelovig kan rusten, dat zijn de beloften van het evangelie van de zaligheid in Christus. Dat is het. De zekerheid berust op het woord der waarheid. Calvijn zegt, geloof begint bij de belofte en berust erop en eindigt erin. Ja, nou, nog eens wat. Nog eens wat. Als ik dat aan mijn catechisanten uit moet leggen, dan gebruik ik altijd het voorbeeld van what's my knee. Hele van what's my knee gehoord. Ja, er wordt ook een kind van God. Wat heeft die man geleden? Die gebruiken een mooi voorbeeld. Niet al zijn boeken zijn even zuiver op de graad, maar het was een kind van God. Wat ze me niet gebruikt, ergens een mooi voorbeeld van een muur. Een muur, en er lopen drie mensen op die muur. En de voorste, die heet het woord van God. En de middelste, dat is het geloof. En de laatste is de ervaring. De ervaring, de bevinding. En hij zegt, in die volgorde loop je over die smalle muur. Het woord van God gaat voorop. En het geloof dat haakt eraan vast. En kijkt naar die voorste. Zodra het geloof die middelste gaat kijken naar zichzelf. En je moet over een smal muurtje lopen. Of hij kijkt naar achter. Ja, ik ervaar niks, ik voel niks. Waar blijft die ervaring nou? Dan tuimelt hij van die muur af. Nee, het geloof heeft maar één iets te doen. Dat is zien op het woord van God. En dan komt de ervaring er vanzelf achteraan. Dan zal je bevinden dat wat de Heer in zijn woord zegt, waar is. Dat tweede jongetje uit het voorbeeld wat ik noemde. Hè, die vertrouwde alleen, hij voelde niks. Hij beleefde niks, hij had alleen het naakte woord van God. Hij vertrouwde, hij haakte vast aan wat de Heer gezegd. Als ik een bloed zie, ga ik voorbij. En de ervaring kwam erachteraan, want die andere ochtend deed hij gerust zijn ogen open. En hij leefde nog, zie je wel, ik ervaar, ik bevind dus dat de Heere, wat hij zegt, dat hij dat ook doet. In die volgorde. Nou, onthoud dat. Dat is één. De zekerheid van het geloof, uiteindelijk dan wijs ik je naar de belofte van de Heer. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zal zalig worden. God komt met een bevel en met een belofte. Het bevel is geloof in mijn Zoon. En de belofte is wie gelooft zal behouden zijn. Geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zou ik je nou vragen in een persoonlijk gesprek. Geloof je nou in de Heer Jezus? Heb je nou leren vluchten vanuit jezelf naar hem? Afgestorven van al het mijne en met mijn hele hebben en houden, met mijn ziel en lichaam, met mijn verleden en in mijn heden heb ik me geworpen op hem alleen. Geloof je in hem? De dominee durf ik niet op te ontkennen. Dat ik hem vertrouw en steun. Dat ik hem niet kan missen in mijn leven en in mijn sterven. En als ik nou vervolgens zou vragen, geloof je nou dat je behouden bent? Ja, dat vind ik zo groot. Ja, maar dat zegt de Heere wel. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En als je nou het eerste niet kan ontkennen, dan zou je het tweede zijn vraagteken achter zetten. Dus dan maak je eigenlijk God tot een leugenaar. Nou, dat is één. Dat is nog iets. Hoe kan ik nou persoonlijk zekerheid ontvangen? Ik wijs je dus op de belofte van de Heere. Zijn woord. Tweede, dat zien we ook, dat is, hoewel dat iets minder is, maar het is toch wel iets wat heel vaak ook gezegd wordt, dat is de vrucht uit mijn leven. De vrucht uit mijn leven. Gods geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En de Heilige Geest doet dat ook middelijk. Dat wil zeggen, ja, de kenmerken. De kenmerken. Dan vind ik dat niet de belangrijkste, heb ik nu niet als eerste genoemd, maar ja, het is toch wel, het kan wel. Dat kan wel. Je kan dus uit de kenmerken opmaken hoe je ervoor staat. Kenmerken zijn bedoeld om te weten of je eeuwig leven hebt. Hoe gaat dat, die kenmerken? Nou, drie dingen. Dat noemen ze een syllogisme, hè? Zo noemden ze vroeger dat. Dan kon je kalm opmaken hoe je nou staat voor God. Ten eerste, wat zegt het woord? Ten tweede, je houdt je hart ernaast. En dan maak je de gevolgtrekking. Ik bedoel dit. Het woord zegt bijvoorbeeld, als kenmerk van een kind van God, die God vreest en bemint, die is geliefd door God. Nou, dat lees je in de Bijbel. Die God vreest en bemint, is geliefd door God. En dan vervolgens, eerlijk voor ons aangezicht, leg je je hart ernaast. En dan moet je tegen de Heere zeggen, Heere, ik kan het toch niet ontkennen, dat ik u mag vrezen en beminnen. Nou, dan is de conclusie dat je dus door God geliefd bent. Of, laat ik het eenvoudiger zeggen. Er staat in de Bijbel, u die gelooft, is hij dierbaar. Heb ik nou dat echte geloof? U die gelooft, is hij dierbaar. Daar leg ik vervolgens mijn hart naast. Is de Heer Jezus nou dierbaar voor me? Is hij nou kostbaar voor me geworden? Zoeter dan de honing, kostbaarder dan het goud. En als je nou moet zeggen, Heere Jezus, u bent zo kostbaar voor me. Ik zou alles willen missen, maar u niet. Als de Heere Jezus nou echt kostbaar voor je geworden is, dan mag je de conclusie trekken, en de Heilige Geest, die werkt dat als het ware in je hart, dan mag je de conclusie trekken, dus ik geloof. U die gelooft, is hij dierbaar. Als hij dus dierbaar voor je is geworden, door genade, dan ben je dus een geloof. Nou, zo zijn er meer van die kenmerken. Ik zal er nog eens wat noemen. Als je liefde tot het woord van God hebt gekregen. Als je met je hart, als je hart in het gebed voor de Heer kan uitstorten. Geen geheimen meer voor de Heer hebt. Hem alles mag vertellen. En dat ook doet droefheid kent over je zonde. Heel concreet. Als je een verlangen hebt naar de Heer Jezus. En ook een verlangen om toegewijd aan hem te leven. Om heilig te leven. Dat je haat gaat haten wat God haat. Verdriet gaat krijgen over waarmee je de Heere smart aandoet. Nou, dat zijn kenmerken van een christen. Je moet daar niet op steunen, op die kenmerken. Christenen moeten niet steunen op kenmerken, die moeten steunen op Christus alleen. Maar die kenmerken zijn als het ware vruchten. Bewijzen, ja, dat de Heere aan het werk is. En dat je dus je een voorwerp mag weten van zijn genade. Geven dus ook vrede. Nou. En het derde is het meest bijzondere, en daar zitten jullie nou allemaal op te wachten. Het derde, daar ga ik dan mee eindigen, maar het derde is eigenlijk het meest bijzondere. Dat is, en dat lees je heel soms ook bij oudvaders, en het is eigenlijk heel zeldzaam, dat eigenlijk voorkomt, maar het komt voor. Dat is de directe verzekering door de Heilige Geest in je hart. Dat zijn de gouden momenten in het leven van het geloof. Gouden momenten in de verborgen omgang met de Heere. Dat geeft zoveel vreugde. Als je niet verzekerd wordt door middel van het woord of door middel van de kenmerken. Maar als de Heilige Geest als het ware direct in je hart die zekerheid schenkt. Dat geeft zo'n vreugde. Zo'n diepe vrede die je hart vervult. Dat God je als het ware direct, liefelijk omhelst. Hiskia zei dat. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Soms geeft de Heere dat aan mensen die vlak voor een bittere beproeving staan. Zo'n moment van hemelse gelukzaligheid. Dat de hemel afdaalt in je ziel. Kijk, je kan als kind aan de hand van je vader wandelen, als klein kind. En dan wandel je aan de hand van je vader. En dan kan het wel eens voorkomen dat vader zijn liefde zo aan jou toont, dat hij dat kind dus opneemt en het knuffelt en het aan zijn hart drukt. En dat is even een moment van, en vervolgens zet hij het gewoon weer op de grond. Dat je mag wandelen aan de hand van vader, dat is al zo groot. Maar dat er momenten zijn dat hij als het ware optilt. En je ziel lieflijk omhelst. Omarmt, kust. En met eeuwig gesproken knuffelt. Overstelpt met zijn liefde. Als de liefde Gods in je hart zo stroomt dat het gaat overstromen. Dan is twijfel weg. Dan is vrees weg. Dan is onzekerheid weg. Dan merk je dat God niet alleen een horend God is en een helpend God, maar ook een zielsvervuld God. Als je daarmee bestraald mag worden, dan smelt je weg in vervoering. Daar kan ik eigenlijk niet over praten, dat moet je voelen, dat moet je beleven. Dat zijn gouden momenten, ze bestaan wel. En de Heer is vrij om dat te geven als hij wil, maar hij doet het wel. Nou, beste mensen, ik ben aan het eind van de lezing. Heb jij zekerheid? Dan moet je zeggen, nou, het was een lezing die ik wel begrepen heb of niet begrepen heb. Maar de vraag is, daar moet je eigenlijk mee naar de Heer gaan. Heren, ik wil het eigenlijk vanavond weten. Want morgen kan het te laat zijn. Morgen kan het de laatste dag zijn. Dat kan. Er is nou, daarmee wil ik niet dreigen. Maar de vakantie is nou voorbij, wij hebben dan nog 1 week in Hedel. De vakantie heeft zijn slachtoffers geëist. Altijd maar weer. Elk jaar weer verdrinken of verongelukken. Zojuist een groot ongeluk, we hebben het gehoord, ik hoorde het ook op de radio. Altijd maar weer die dreiging van, ik hoop dat ik lang leef, maar het kan nog zo kort zijn. En daarom kan het eigenlijk geen uitstel leiden. Uitstel is altijd van de Satan. Je zou het nu moeten weten, waar sta ik? Het was in het jaar 1860. En er was een dame in Engeland. En die wilde zo graag vrede met God. Alleen ze had het niet. Hoe krijg ik vrede met God? En dat is misschien jouw vraag ook. Daarvoor ben je hier gekomen. Daarvoor ga je naar deze avonden toe. Daarom lees je ook boeken, boekjes, brochures. Bandjes, je hebt al wat beluisterd. Je hebt al wat gelezen. En als ik nou vraag, heen naar vrede met God? Ja, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Nou, zo was het met die dame in Engeland ook. Hoe krijg ik vrede met God? En ze ging ermee naar de dominee. Weet je wat die dominee zei? Hoe krijg ik vrede met God? Toen zei die dominee, je hoeft eigenlijk niks te doen. Niks. Helemaal niets. Alles is gedaan. Nou, daar was ze helemaal niet tevreden mee. Want dat is een antwoord, ja, wat is het nou voor antwoord? Alles is voldaan. Teleurgesteld ging ze naar de vriendin. En die zei van, nou, ik ben naar dominee geweest. Ik heb gevraagd, hoe krijg ik nou vrede met God? Worstel daarmee, ik weet het nog steeds niet. Die dominee heeft gezegd van, ja, ik hoef niks te doen. Alles is gedaan. Wat vind jij er nou van? En toen zei die vriendin tegen die mevrouw, ja, ik zou hetzelfde gezegd hebben. Jij hoeft helemaal niks te doen. Alles is volbracht door een ander. Nou, dat viel dus ook niet mee. Ook teleurgesteld. En uiteindelijk ging ze naar huis. Ontevreden. En toen kwam ze op de knieën terecht voor de Heer. En toen zei ze, Heere God, ik zal nou van mijn knieën niet eerder opstaan, totdat ik vrede met u heb. En ze zei het niet eisend, maar smekend. Smeken. En ze bad. En ze worstelde. En ze bad. En ze worstelde. En er kwam geen zekerheid. En uiteindelijk viel ze op de knieën in slaap. En toen gaf God haar een droom. En in de droom viel ze in een hele diepe ravijn. Maar een stuk beneden in het ravijn stond een boom. En ze greep zich vast aan een tak. En ze schreeuwde, help, help, red mij. Toen hoorden ze een stem onder zich. En die zei, laat los die tak en val in mijn armen. Laat die tak los. Nee, help, help, red mij. Ze wilden uiteindelijk vasthouden aan die tak. Want ze dacht, als ik loslaat, dan val ik te pletter. En uiteindelijk bleef ze maar lang en lang vasthouden. Maar uiteindelijk, toen kon ze niet anders. Of ze kon maar één ding doen en dat is, ze moest loslaten. En toen ze dat deed, toen viel ze in de armen van haar Here. En op dat moment werd ze wakker. Met een diepe vrede van God in haar hart. De Here had haar in een droom een les geleerd. En dat zou ik nou vanavond aan jullie als het ware willen meegeven. Uiteindelijk, dat is het, hè. Heel simpel, als je nou, ik heb een hoop verteld, maar onthoud dan dit vanavond. Dit laatste voorbeeld. De Here zegt als het ware, mag ik nou simpel zo zeggen. Laat die tak los. Welke tak hou jij nog vast in je leven? Dat kan de tak zijn van de dogmatiek. Dat kan de tak zijn van, ja, maar mijn dominee zegt het anders. En ik hoor het zondags, ik heb het anders geleerd. En zoals ik het nou vanavond hoor, dat vind ik wel erg simpel. Dat is de tak waaraan jij nog vasthoudt. Met het resultaat dat je nog steeds geen zekerheid hebt. En je leest wat af. En je studeert wat af. En je hebt wat boeken staan, je hebt wat boeken gekocht. Laat die tak los. Een ander, die kan vastzitten aan, ja, occultisme. En een derde kan vastzitten aan onreinheid. Er is één bepaalde zonde in je leven. En je weet dat een onreinheid. Een boezemzonde, een verborgen zonde. En je houdt er nog steeds aan vast. En je hebt geen zekerheid. Weet je wat er komt? Omdat je die tak nog vasthoudt. En een vierde kan het bezit zijn. En een vijfde jaloersheid. En we houden maar vast. En de Heere vraagt één ding. Laat los. Wat wij zo omklemmen. Hè, daar hangen we zo aan. En de Heere wil dat we alleen maar zullen hangen aan zijn woord, wat hij gezegd heeft. Volkomen laten vallen in de armen van de Heer Jezus Christus, die alles gedaan heeft op het kruis houdt. En als je nou niet los kan laten, laat het dan ons gebed zijn, Heere, verbreek die tak in mijn leven. Opdat het tobben en het twijfelen zal ophouden en ik er verzekerd van mag zijn. Ik ben zijn. En hij is mijn. Dat zij zo.